Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die elders meeluistert hartelijk welkom in deze dienst in de Maranatenkerk. In deze dienst, waarin ook het sacrament van het Heilige Avondmaal bediend zal worden, zal voorgaan dominee M.M. van Kampen. De schriftlezing kunt u vinden in Markus 10. En voor de verkondiging zullen er twee collecten worden gehouden. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie. En de opbrengst van deze collecte komt ten goede aan het werk van de families Bontebal, Kind en Strijbis. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Bij de uitgangen is er een inzameling voor het maken van een nieuwe toiletgroep bij de consistorie. Tevens vindt u hier de zendingsbussen, waarvan de opbrengst bestemd is voor het project in Kenia. Tijdens de laatst gehouden kerkraadsvergadering heeft de kerkraad, na kennis genomen te hebben van de binnengekomen namen, de volgende dubbeltallen opgesteld. In de ontstane vacatures van de diakenen De Kluiver en Logmans. In de vacature voor de broeder De Kluiver, de broeders P. van Dijk en G. Kruithof. In de vacature voor de broeder Logmans, J.L.C. Oosen en J. Verduin. Over de datum van de verkiezing zullen wij u op korte termijn informeren. Zoals u reeds eerder gemeld hebt gekregen, heeft de kerkraad de diaken De Kluiver benoemd tot ouderling voor het oudere pastoraat voor een periode van 4 jaar. In wezen is hierdoor formeel gezien een extra ouderlingenvacature ontstaan. Kerkordelijk gezien mag u met betrekking tot deze tijdelijke, tussen haakjes, extra ouderlingenvacature ook een andere kandidaat voordragen. Als u dat niet doet, zullen wij broeder De Kluiver benoemen. En als u dat wel doet, zal uiteraard eerst een dubbeltal opgesteld moeten worden en volgt een verkiezing. Als u dus van mening bent dat u een andere naam moet voordragen, dan kan dat tot uiterlijk 18 december, schriftelijk en ondertekend op het adres van de scriba. Verder bericht uit de gemeente, mevrouw De Breems moet aanstaande woensdag een operatie ondergaan in het IJsseland ziekenhuis. We zingen gezang 1, couplet 3 en 4, ver van de troon der tronen en 's hemels zonneschijn, wilt ge onder mensen wonen, der mensen broeder zijn. En nog één nagekomen mededeling van de koster. De cv-installatie deed het niet, maar de koster heeft hem zojuist handmatig wel kunnen aankrijgen. Dus het zal langzamerhand warmer worden in de kerk. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 27 en daarvan vers 3. Och mocht ik in die heilige gebouwen. Psalm 27, vers 3. Wij luisteren nu naar de samenvatting van de wet zoals de Heere Jezus ons die gaf en willen daarna zingen uit Psalm 49 vers 3. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Psalm 49 vers 3. Op de vraag: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Antwoordde de Heere Jezus en zei: Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in Markus 10 en we beginnen te lezen bij vers 32 en lezen door tot en met vers 45. Markus 10 vanaf vers 32. De derde aankondiging van het lijden staat erboven. En zij waren onderweg en gingen naar Jeruzalem en Jezus ging hen voor. En zij waren verbaasd en terwijl zij hem volgden waren ze bevreesd. En toen hij de 12 opnieuw bij zich genomen had, begon hij tegen hen te zeggen wat hem overkomen zou. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En zij zullen hem ter dood veroordelen en hem aan de heidenen overleveren. En zij zullen hem bespotten en hem geeselen en hem bespuwen en hem doden en... op de derde dag zal hij weer opstaan. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen naar hem toe en zeiden: Meester, wij zouden willen dat u voor ons doet wat wij ook maar vragen. En hij zei tegen hen: Wat wilt u dat ik voor u doe? En ze zeiden tegen hem: Geef ons dat we mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tegen hen: U weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink? En met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En ze zeiden tegen hem: Dat kunnen wij. Maar Jezus zei tegen hen: De drinkbeker die ik drink, zult u wel drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word, zult u gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven. Maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is. Toen de 10 anderen dit hoorden, begonnen ze het Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: Weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren en dat hun groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven als losprijs voor velen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Het laatste vers, vers 45, is ook... de tekst voor de preek. Ik lees hem nog één keer met u. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven als een rantsoen, als een losprijs voor velen. Tot zover. Wij willen nu samen eerst bidden om Gods zegen over deze dienst. Heer almachtige God en getrouwe Vader in de hemel. Deze zondagmorgen, deze derde adventszondag, avondmaalzondag. Van de deuren van uw huis weer open en wij mochten ons opmaken om te komen onder uw woord. In uw tegenwoordigheid. Heren, wij willen u eerbiedig danken dat ook vandaag het zo'n bijzondere dag is. Een dag waarop u niet alleen tot ons komt, hoorbaar, maar ook zichtbaar, tastbaar, voelbaar. We mogen proeven en smaken dat u zo onbegrijpelijk goed bent voor slechte mensen. Dat is het wezen van het avondmaal. Ik voor u. Ik de onschuldige voor jullie schuldenaars. Ik de heilige voor jullie onheiligen. Ik de rechtvaardige voor de onrechtvaardige, geleden, gestorven, gekruisigd, bespuugd, bespot, gegezeld, gedood, vermoord, om u bij God te brengen. Hij de rechtvaardige voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God zou brengen. Heere Jezus, wij mogen vanmorgen aan u denken. In uw naam bijeen vergaderd zijn. Niet om aan elkaar te denken, om even alles los te mogen laten wat ons bezighoudt in onze gedachten zo door de week. Neem het van ons af, Heer, als het nog op onze nek zit. Omdat onze aandacht vanmorgen op u gevestigd mag staan. Daarom geeft u brood en wijn. Doe dit om aan mij te denken. Niet alleen aan uw komst, maar vooral aan u als de lijdende, als de stervende. Heere Jezus Christus. Uw wonden zijn even zoveel monden die mij toeroepen dat er verzoening is in uw bloed. Heere, richt ons hoofd omhoog, opdat wij u mogen zien. U mogen horen als u zegt, de meester is daar en hij roept u, dat we dan als schapen uw stem zullen horen. Uw stem zullen herkennen, dit is de stem van mijn meester. En dat we u ook mogen volgen. Biddende lippen en een bloedend hart. Dat had u toen u aan het kruis hing. Biddende lippen, Vader vergeef het hun. En een bloedend hart. Datzelfde bloed dat langs de kruispaal druppelt. Waardoor vergeving wordt aangebracht. En Heere, mag dat bloed vandaag ook druppelen. Zo op de gemeente. Op ons hart. Tot volkomen verzoening, tot bedekking van schuld. U zegt dat ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Wat een onuitsprekelijke genade. Die kleinen die u wenkt. U wendt uw hand tot de kleine niet om ze weg te wuiven. Niet om ze weg te stoten. Niet om ze weg te duwen. U wendt uw hand tot de kleine om ze te wenken naar u toe. En zo mag het avondmaal een rustbank zijn voor vermoeiden en belasten. Geen pijnbank voor twijfelaars, maar een rustbank. Heere Jezus, dat we zo mogen vertoeven vandaag aan de voet van het kruis. En daar mogen zien dat heerlijkste juweel van het hele evangelie. Dat offer van u, o Zoon van God. Schuldoffer, zondoffer, zoenoffer, vredeoffer. De straf die ons tevreden aanbrengt was op u. Heere, dat we vandaag mogen vertoeven aan de voet van het kruis. En dan mogen zien dat zo'n groot offer nodig was. Kon niet minder. Omdat de zonde zo afschuwelijk is. En omdat de straf en het oordeel van God zo vreselijk is. Daarom was dat grote offer nodig. Heren, dan zien we achter het kruis de rechterstoel van God. Zonder het kruis, dan zal ik voor die rechterstoel voor eeuwig veroordeeld moeten worden. Maar door het kruis is er vrijspraak voor een ieder die schuilt achter uw bloed. Heer, ik bid u om uw Heilige Geest. Maakt u de woorden die overdacht zijn de afgelopen dagen in de studeerkamer. Maakt u die woorden levend en vruchtbaar. Geef ons een geopend hart en een geopend oor, o God. En wilt u onze aandacht, onze gedachten gevangen nemen. Opdat we op u mogen leren blikken, op u mogen staren. En zo een beschamende zegen van u ontvangen. Een verrassende zegen, een verbeurde zegen. Van onze kant niets. Maar u komt nou omdat u redenen neemt uit uzelf. U komt nou vrijwillig uit liefde met een verrassende, verbeurde zegen in uw beide handen. Heren, zo dragen we deze dienst, deze ochtend, deze dag aan u de Heere op. Maak u het goed, o God, voor slechte mensen. En zegen ons in Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit Psalm 80, vers 9. Keer weer, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. En vers 10, hij ligt verbrand en afgehouwen, als gij verwoest, wie zal dan bouwen? Psalm 80, vers 9 en vers 10. Gemeente, ik zet boven de preek dienende liefde. En ik ga u bij een drietal gedachten bepalen. Allereerst gaan we letten over op de daad van zijn komst. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar gekomen om te dienen. Ten tweede het doel van zijn komst en zijn ziel te geven tot een rantsoen, een losprijs. En ten derde ons deel aan zijn komst tot een losprijs voor velen. En behoor ik tot die velen? Dienende liefde, de daad van zijn komst, het doel van zijn komst en ons deel aan zijn komst. Ja, gemeentekinderen, toen ik hiermee bezig was, toen moest ik denken aan een lied. En dat lied dat gaat zo: hij kwam bij ons heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht. En dat ging zo ver dat hij zijn leven heeft afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefde en kracht. Hij diende ons als een knecht, daar gaat het over in de preek. Nou, dit vers is een van de allerbelangrijkste versen in het hele Marcus-evangelie. Gekomen om te dienen, dat is de eerste helft van Marcus. En zijn leven te geven als een losprijs, dat is de tweede helft van het Marcus-evangelie. Het is een heel bijzonder vers. Waarom is het bijzonder? Omdat het een van de weinige versen zijn in de evangelie waar de Heer Jezus zelf de betekenis van zijn dood plaatsvervangend, die ene voor velen, de betekenis van zijn dood hier ook zelf duidt. Wat is de achtergrond van deze bijzondere tekst? Nou, we hebben het gelezen, de Heer Jezus op reis naar Jeruzalem, zijn laatste reis. Hij gaat voor en de discipelen, de 12, die volgen hem. En ze volgen hem met lood in de schoenen. Ze zijn een beetje bang en angstig, hebben we gelezen. Waarom? Nou ja, de Heer Jezus had gesproken over vervolgingen. En hij had tegen ze gezegd dat hij gaat naar Jeruzalem om te lijden, om gegezeld te worden, om bespuwd te worden, om te sterven. En ook opstaan, maar dat laatste horen ze al niet meer. Nou, terwijl ze zo achter de Heer Jezus aangaan, terwijl de Heer Jezus denkt en spreekt over zijn lijden en sterven dat aanstaande is, zijn er twee discipelen die zijn met heel andere dingen bezig. Die zijn bezig met de beste plaatsen in het Koninkrijk van God. Jacobus en Johannes. Ze droomden van tronen en kronen. En ze vragen, een opmerkelijk iets, vers 35 heb je dan gelezen, meester, wij wilden wel dat u ons zou doen wat wij van u vragen. Ha, dat zou ik ook wel willen. Heer Jezus, ik zou graag willen dat u doet wat ik tegen u zeg. Dat u gewoon doet wat ik aan u vraag. En weet je wat de Heer Jezus dan zegt? Wat wil je dat ik voor je doe? Bijzonder, hè? Nederbuigende goedheid van God. Van Jezus. Wat wil je dan ook voor je doen? Nou, we zouden graag de een aan uw rechterhand, de ander aan uw linkerhand willen zitten. In uw heerlijkheid. Nou, de andere 10 discipelen horen dat. Nou, die zijn laaiend. Van boosheid. Jullie willen op de ereplaats. En wij dan? En zo zie je dat er een, mag ik het zo zeggen, een tumor van trots groeit onder de discipelen. Dan staat er een Heer Jezus roept ze bij zich, als een wijze dokter. En hij gaat die kwaal blootleggen en hij gaat er ook een medicijn voor geven. Hij zegt, luister eens discipelen, jullie willen graag de hoogte in, hè? De beste plekken, de belangrijkste plaatsen. Zo is het in de koninkrijken van de wereld, maar in mijn koninkrijk is het anders. Wie is er nederig en klein, die zal onder jullie de grootste zijn. In de koninkrijken van de wereld is er regeren en eisen en nemen en halen en hebben en houden. Maar in mijn koninkrijk is het niet heersen, maar is het dienen en geven. En dan wijst de Heer Jezus, en daar ben ik bij mijn tekst, dan wijst hij op zichzelf. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden als een koning. Terwijl hij dat wel was. Als een koning op een koninklijke troon, om op zijn wenken bediend te worden, dat is niet het doel van mijn nederkomst, mijn eerste komst. Dat zal straks bij mijn wederkomst pas plaatsvinden. Dan zal hij terugkomen als rechter van het heelal. Dan zal hij het hoofd van al de zijne kronen. Maar zover is het nog niet. Dat is het einddoel, maar er is nog een weg aan vooraf. Straks zal alle knie zich voor hem buigen en alle macht, hoe hoog, hoe groot, zich diep eerbiedig voor hem buigen. Maar ik ben nu gekomen, mijn eerste komt niet om gediend te worden als een koning, maar om zelf te dienen als een slaaf, als een knecht, de knecht des Heren, om te geven. Nou, dat is de eerste gedachte. De daad van zijn komst, zijn geboorte, zijn komst, kerst, dat is komen. Komen van de Zoon des Mensen om te dienen. Die verre reis die de Heer Jezus maakte, derde advent. De verre reis die de Heer Jezus maakte van hemelszalen. Wat deed uit hemelszalen, o Heer der Heerlijkheden op aarde u nederdalen. Dat komen vanuit die oorden van het eeuwige licht. Nou, hij kwam hier op aarde om te dienen. En dan moet u bedenken, gemeente, wie dat zegt. Niemand is groter dan de Heer Jezus, Zoon des Mensen, die kwam van de troon waar hij als Zoon van God door tienduizenden engelen gehoorzaamd en gediend en geëerd en aanbeden werd. Daar kwam hij vandaan. Niemand is groter dan hij. En juist hij gaat zo'n lage plaats hier op aarde innemen, als Zoon des Mensen. Als er één recht had op de dienst en de aanbidding van alle engelen in de hemel, van alle schepselen hier op aarde, dan was het de Zoon des Mensen. Hij was medeschepper van hemel en aarde, van alle mensen, van alle dingen. Hij had het recht om gediend te worden, maar hij kwam niet om gediend te worden, maar om zelf te dienen. Dat is kerst. Ik ga straks aan tafel ga ik een stukje lezen uit Filippenzen 2. Daar zie je dat zo treffend. Hij die de gestalte van God had, God de Zoon, eeuwig. Hij die de gestalte van God had, heeft de gedaante van de mens. Nee, hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Om als slaaf te dienen. Waarom? Uit liefde. Uit genadige liefde. Een vrijwillige daad. Uit liefde voor wie? Voor zijn vader en voor zijn volk. Wie zijn dat volk? Dat zijn de velen van onze tekst. Tot een losprijs voor velen. Daar moet u eens over nadenken. Dat moet je wegen, moet je proeven. Hij die de gestalte van God had, heeft niet alleen de gestalte van de mens, maar de gestalte van een slaaf aangenomen. Dat is nog een extra vernedering. De minste onder de mensen. God werd slaaf. Om straks als zondaar te sterven. Toen hij tot zonde gemaakt werd, God werd slaaf, 33 jaar lang, om als zondaar met de zonde beladen te sterven. Hij werd niet alleen de mens, maar de minste. Hij was rijk en werd arm. Dat noemt Filippenzen de vernietiging, de ontlediging van hemzelf. Al zijn glorie legde hij neer, naast zich neer. Die uiterlijke, die stralen van heerlijkheid, hij legde die glorie af. Zie, die vorst is zonde pracht. Hij deed het knechtskleed, slavenkleed aan. En hij leidde een slavenbestaan. Leerde gehoorzamen, terwijl hij altijd van eeuwigheid gehoorzaamd werd. Nou ga ik iets vertellen, dat vond ik zo'n openbaar, ik had nooit geweten. Vond ik zo heerlijk, zo prachtig, nooit meer stilgestaan. Luister, en ik denk dat u dat nog nooit gehoord hebt. Zo goed als hij God was en is en blijft, zo is de Heere Jezus slaaf geworden om in eeuwigheid slaaf te blijven. Nooit geweten. Ik dacht altijd, de Heer Jezus was slaaf hier op aarde. En nou, toen is hij opgestaan uit het graf en nu is hij koning en nou is hij geen slaaf meer. Nee, dat is niet waar. De Heer Jezus is slaaf geworden, is de gestalte van een slaaf aangenomen, om dat voor eeuwig te blijven. Niet alleen het verleden toen hij op aarde was, ook nu verricht hij het werk van een knecht. En bij de wederkomst, dan zal hij nog steeds voor al de zijnen slavenwerk verrichten. Ga ik zo uitleggen. Het kleed van zijn vernedering. En toch door het geloof, hè, gemeente. Toch door het geloof. Ook al heeft hij het kleed van zijn vernedering omgedaan. En is er niks te zien aan een stal, aan een kribbe. Aan die arme Jozef en Maria. Geen koninklijke wieg, geen lakeien, geen paleis, geen hoofdstad. Het is alleen maar armoe. Er is niets te zien van die stralende luister. En toch in het, voor het oog van het geloof zie je dwars door die nederige mensheid heen. Zie je toch zijn heerlijkheid. Het woord is vlees geworden. Die rijke God is een arme knecht geworden. De knecht des Heren. En toch, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Door het voorhangsel van zijn knechtsgestalte straalt toch voor het geloof zijn goddelijke luister. Nou, dat is één. Dan gaan we letten op het doel van zijn komst. Er wordt hier gezegd, zijn levensprogramma, dat is om te dienen, als slaaf te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs. Is maar even dat ene. Kerst, dat is, hij is gekomen. Zijn leven was dienen. Van begin tot het eind. Dienen. Jacobus en Johannes, jullie vragen iets voor jezelf. Jullie denken alleen maar aan jezelf, rechts en links van de troon. Maar de Heer Jezus, die heeft alleen maar aan anderen gedacht. Gekomen om te dienen. Wie dienen? Allereerst zijn vader. Nooit vergeten. Eerst zijn vader. Mijn spijs is te doen de wil van mijn vader. Ik heb u verheerlijkt op aarde, vader. Ik heb uw werk volbracht wat u me te doen gegeven. Hij kwam om God, om zijn vader te dienen. En vervolgens om zijn volk te behouden. Om velen te verlossen. Hij diende ons met zijn wijsheid. Ik zie dat Nicodemus komen in de nacht, een beetje bang. Niemand mag het zien. Nicodemus komt in de nacht tot de Heer Jezus. En hij offert zijn slaap ervoor op om hem, om Nicodemus te dienen met zijn wijsheid. Ik zie daar Maria zitten aan zijn voeten. En hij diende haar met zijn wijsheid. Met woorden van eeuwig leven die van zijn lippen kwamen. Hij diende de mensen met zijn liefde. Hij was zo vaak met ontferming bewogen. Over de schaar die honger had. Hij diende de wereld niet alleen met zijn wijsheid en zijn liefde, maar ook met zijn troost. Hoeveel tranen heeft de Heer Jezus niet gedroogd? Van radeloze vaders die tot hem kwamen omdat hun zoon op hun uiterste lag. En radeloze moeders die tot hem kwamen. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. En heeft die tranen gedroogd. En heeft een geloof heeft hij gezien. En hij heeft wonderen verricht. Hij diende de mensen met zijn troost. Met zijn almacht. Met zijn almacht. Om zieken te genezen. Om bezetenen te bevrijden. Het was alleen maar dienen. Met zijn liefde, met zijn almacht, met zijn troost, met zijn wijsheid, met zijn genade vooral. Om dat schaapje te zoeken dat verloren was. Om die verlamde te vergeven, om die overspelige zondares niet te veroordelen. Hij diende de mensen met zijn genade vooral. Moest dat afgesmeekt en afgebedeld worden, jarenlang? Ach nee, mensen. Eén snik van berouw. En die knecht stond al klaar. Waarmee kan ik je dienen? Dat is de vraag die de Heer Jezus vanmorgen ook u stelt. Waarmee kan ik je van dienst zijn? Wat is nou je liefste wens? Wat zou je het liefste willen? Het is een grondhouding. Dienende liefde. Die zichzelf niet zoekt. Eén snik van berouw en een leven van zonde werd helemaal weggevaagd. Hebben die moorden aan het kruis. Ik heb graag dat je met me meegaat. Eén blik met een vochtig oog. Buiten jezelf op hem. behouden. Een kreet vanuit een benauwd hart. Dienen, dat doet de Heere Jezus graag. Als herder op zoek naar het dwalende schaap. Hij was als een deur om mensen die buiten staan binnen te brengen. Hij is als een zon die warmte en licht geeft voor mensen in de duisternis zitten. Dat is dienen. Hij is als een profeet die onwetende onderwijs geeft. Hoe kom ik ooit tot die tafel? Hij wil je dienen met zijn wijsheid. Hij is de kracht van God om je leven te maken. Een dienende Christus. Nou, daar kan je heel de dag over nadenken. Dat is ook de bedoeling. Dat is ook de bedoeling. Dat we nadenken vandaag aan de tafel vandaag. Dat onze aandacht op hem gevestigd zal staan. We hebben de afgelopen week erg druk gehad, dominee. Nou, dat je dan vandaag onder de indruk mag komen van wie hij is. En wat hij gedaan heeft. En nog steeds doet. Was hij dan niet koninklijk toen hij op aarde was? Jawel. Hij gebood de zee, zwijg, wees stil. En koninklijk gebood hij de boze geesten, ga uit. Maar zijn koninklijke bevelen stonden nog in dienst van zijn reddende liefde. Om mensen te verlossen. Om bange discipelen weer te bemoedigen. Nou, maar dan, Johannes 13. Dan zien we dat de Heer Jezus, dat hij zijn kleren aflegt. Begin van de paaschamaaltijd. En dat hij een theedoek pakt, een handdoek pakt, een linnen doek pakt. En dat hij zich omgorde, met een gordel. Zijn kleed opschorten als het ware, een gordel, zodat hij vrij was. En dan bukt hij en dan gaat hij als knecht, als slaaf, gaat hij zijn handen vuil maken. En het was voor hem niet te veel, niet te min. Hij voelt zich niet erg te goed voor om die vieze voeten van de discipelen te wassen. Gekomen om als slaaf te dienen. Hij omgorde zich. En bukte. Dan ben je de grootste. Als je nederig bent en klein, dan ben je de grootste. Voor wie wordt de Heer Jezus nou dierbaar? Voor wie wordt de Heer Jezus vanmorgen onder ons dierbaar? De Heer Jezus wordt dierbaar voor je als je met Jozua. Er staat in Jozua 24 dat Jozua zegt, jullie volk. Volk van Israël, jullie zullen de Heere God niet kunnen dienen. Want de Heer is een heilig God. Ze hebben allemaal gebruld aangaande mij en mijn huis. We zullen de Heere dienen. Dan zegt Jozua, jullie zullen de Heere God niet kunnen dienen. De Heer is een heilig God. Hij is een jaloers God. En hij houdt de ongerechtigheid, die vergeeft hij niet. Dat is Jozua. Zo, dat is wat. Ja, dominee, dat heb ik nou ondervonden. Ik wilde de Heer ook zo graag dienen, maar ik ben er helemaal doorheen gezakt. Het lukt me niet. Als je dat nou hebt beleefd, dan wordt die dienende Jezus voor jou zo dierbaar. Dan is het niet, Heer, wat moet ik voor u doen? Maar dan wil je uit hem bediend worden. Als je voor de Heere mag werken, zijn knechtje mag zijn, prima. Maar weet je wat nog veel heerlijker is? Als je door hem bediend mag worden. Als hij je dient. Heer, ik kan het niet. Gij zult de Heere God niet kunnen dienen. Dan wordt hij dierbaar voor je. O, zo dierbaar. Nou, hoe loopt dat af? Het doel van zijn komst. Zijn leven geeft een losprijs voor velen. Een rantsoen, een losgeld. Kinderen, wat is losgeld? Nou, losgeld betaal je als er iemand gevangen genomen is, gegijzeld is. En dan moet je soms, dat hoor je soms op de radio, op de televisie, of je leest dat in de krant, hè, van mensen zijn gevangen genomen, gegijzeld, en dan moet je een losgeld betalen van een paar miljoen dollar, van euro's, en dan kom je vrij. Dat is losgeld. Nou, hier wordt gezegd dat de Heer Jezus zich gegeven heeft, dat hij gehoorzaam is tot de dood van het kruis, om die prijs te betalen. Die knecht, het lijdende knecht, die ging zo ver. Zijn liefde was zo groot, die dienst die was zo hoog, dat hij de dood inging. Dat is ook het allerlaatste wat hij kon geven. Hij heeft zijn tijd gegeven, zijn wijsheid gegeven, zijn kracht gegeven, zijn energie gegeven, zijn eten en drinken laten staan om mensen te dienen. Eén ding had de Heer Jezus niet gegeven, dat was zijn leven. En dat gaat hij nu geven. Zijn dienende liefde, zijn reddende liefde werd stervende liefde. Nou, dat is het avondmaal. De losprijs. Een bijzondere uitspraak die de Heer Jezus hier doet over zijn eigen dood. Hij heeft zijn lijden en zijn dood aangekondigd. Maar dan was het meer van gegezeld en bespuut en geslagen en ter dood gebracht. Maar hier gaat hij nou ook, en dat is zo uniek, hier gaat hij die betekenis van zijn dood. Dat komt van zijn eigen lippen vandaan. Zijn betekenis van zijn dood. Het is plaatsvervangend, verzoenend. De schuld voor anderen dragen, voor velen. Dat is de betekenis. Een rantsoen, dat is een financiële term. Een ander betaalt jouw schuld om jou te bevrijden. Kinderen, als ik het eenvoudig voorbeeld mag geven. Dat woordje losgeld wat hier gebruikt wordt, dat was in de tijd van het Nieuwe Testament een bekend woord. Toen had je slaven. Heel veel slaven had je die werkten voor meesters. En nou ja, als je dan een harde meester trof, die je wel eens een pak slaag gaf. En waar je het niet gauw goed genoeg deed, je moest hard werken en je kreeg er eigenlijk niks voor, slaaf. En heel af en toe gebeurde het dat er een rijke man, een rijke meneer was en die kon dan zo'n slaaf van zo'n harde meester kopen met geld. Stel je voor dat je op een dag, jij bent slaaf en je wordt afgebeuld. En dan komt op een dag een onbekende meneer die bewogen is met jouw lot. En die jou voor een grote som geld vrijkoopt. Een enorm bedrag, een onmetelijke prijs, een enorme geldsom legt hij op tafel bij jouw harde meester. Ik wil graag die slaaf vrijkopen. Nou, je wordt geroepen bij je meester en je zegt, nou, je mag vrij gaan, want een ander heeft jou vrijgekocht. Heeft de prijs voor jou willen betalen. Nou, dan zeg je ook halleluja, ik ben vrij, ik ben vrij. Ik mag nog gaan staan en gaan waar ik wil. Wat doe je dan? Nou, zo'n slaaf in het Nieuwe Testament, die gaat dan naar zijn weldoener die voor hem betaald heeft. En u hebt mij willen bevrijden, nou als dank wil ik mijn leven voortaan aan u vrijwillig toewijden. Nou, dat is nou het evangelie. Zo'n slaaf die zal een paar dingen nooit vergeten. Die slaaf zal nooit vergeten hoe slecht hij het had onder zijn vorige eigenaar. In zijn eertijd, wat was dat een afbeulen. Wat was een slavenwerk. Hij zal ook nooit vergeten zijn bevrijder. Die voor hem zoveel wilde betalen. Toen die bevrijder hem loskocht, zal hij ook nooit vergeten. En toen hij pas vrij kwam, toen pas begon hij echt met leven. Dat is toch zo, kinderen van God in ons midden. Eertijds was het slecht. Maar toen de Heer Jezus in je leven kwam, die grote verlosser. En toen je mocht zien dat hij die prijs voor jou wilde betalen. Toen pas begon je echt met leven. Dat werd een realiteit voor je. Nou gemeente, mag ik dat nou eens zo zeggen zonder beeldspraak? Wij staan allemaal bij God wat dat betreft in de schuld. Allemaal. En die schuld is zo onnoemelijk. 10.000 talenten, zegt Jezus in de gelijkenis. En als je daar iets van gaat beleven in je ziel, dan kom je ziel in grote diepten terecht. Want God kan niet van zijn recht af. En hij eist voldoening. En je hebt geen cent om te betalen. Hoe moet dat? Hoe moet dat straks als ik voor die schuldeiser kom te staan? En ik heb geen cent om te betalen. Al word ik zo oud als Methuzalem. Ik maak de schuld alleen maar groter. Dan kom je in grote dieptes terecht. Dan komt een raadsel, een knoop in je ziel die je zelf niet... Ik kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En wat wordt het dan rijk, groot voor je. Als je dan in je oren mag horen klinken. Dat kruiswoord van de Heere Jezus, toen hij riep, het is volbracht. Dat wil zeggen, het is betaald. Er is voldaan. Je hoeft geen centje meer bij te dragen. Alles heb ik betaald. Niet met goud, niet met zilver. Niet met het bloed van stieren of met bokken, maar met mijn eigen bloed. Bloed van de Zoon van God, die met zijn dierbaar bloed, dat is avondmaal, dat is wijn, voor al mijn zonden volkomen wilde betalen. Waaraan betalen? Aan het recht van God. Aan het eisende recht van God. Daaraan. De schuldige die hoeft niks te betalen, maar de schuldeiser naar recht. Die zegt van, er moet wel betaald worden. Dat is het recht van God. En nou is er een borg. En die borg zegt, reken het nou allemaal maar mij toe, dat zal ik betalen. En wat is die prijs hoog geweest. En daarom zegt Paulus, gij zijt duur gekocht. Heeft wat gekost. Gij zijt duur gekocht. Daarom verheerlijk God in je lichaam. Omdat hij zoveel voor je over had. Waarom? Mag je als dank je leven aan hem toewijden. Dure kop. Hoe schrikkelijk is mijn duisternis als zulk een losprijs nodig is. Laatste gedachte, voor wie is dat nou? Dat staat hier voor velen. Voor velen. Mag ik met u eens een tekst lezen? Je zou bijna zeggen, de Bijbel spreekt zichzelf een beetje tegen. Hier staat, Markus 10, vers 45, tot een rantsoen voor velen. En dan moet u met mij eens lezen 1 Timotheus 2. Daar staat iets heel anders. 1 Timotheus 2. Ja, vers 6. In vers 5 staat, er is één God en er is ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen. Nou, wat is nou? Heeft de Heere Jezus zich nou gegeven als een rantsoen voor velen? Of voor allen? Tegenstrijdigheid in de Bijbel. Nee hoor. Het zit zo. Dat zie je niet in de grondtekst. Dat zie je niet in deze tekst, maar het staat wel in de grondtekst. Dat zijn twee verschillende voorzetsels. In 1 Timotheus 2 wil zeggen, een rantsoen, een losprijs die toereikend is om alle mensen los te kopen. Daar is genoeg betaald. Aan die prijs ligt het niet. Het is niet één voor één, één voor enkele. Meer was zat er niet in. Nee, die prijs is zo enorm. Het was goddelijk bloed, als ik zo mag zeggen. Het bloed van zijn eigen zoon. Die prijs was zo genoeg. Dat de hele wereld er gebruik van kan maken. De waarde is toereikend voor alle mensen. Het wordt allen aangeboden. Maar Markus 10 zegt tot een losprijs in plaats van velen. Het wordt effectief voor degene die er daadwerkelijk gebruik van maken door het geloof. Dat is velen. Het is daadwerkelijk komt het ten goede voor de velen die echt ook naar de Heere Jezus toe gaan. Zo is het. Het is sufficient, in het Engels kan je dat mooi zeggen. Het is sufficient, het is voldoende voor iedereen. Maar het wordt efficient, het wordt pas werkzaam. Je wordt het deel, krijgt er deel aan. Als je ook in het eenvoudig geloof naar de Heere Jezus toe gaat. Velen. Ruim, hè? Niet sommigen. Niet enkelingen, geen happy few, niet een paar, Maar het zal effectief zijn. Die knecht die heeft zijn leven gegeven als een losprijs. En als loon op zijn arbeid zal hij een grote ontelbare schare hebben. Niemand tellen kan. Velen. Uit Joden, velen uit heidenen. Niet allen. Nee, dat staat er inderdaad niet. Het is wel genoeg voor allen. Maar veel mensen hebben ook een verontschuldiging. Maar hoe krijg ik daar dan? Hoe kan ik dan zeggen dat het niet alleen voor velen, maar ook voor mij is? Goeie vraag. Ik ga u het antwoord geven. Heer Jezus, wil je er graag bij hebben hoor. Hoe meer parelt is aan die middelaarskroon, hoe meer die kroon schittert straks op zijn hoofd. Hoe meer onderdanen in zijn koninkrijk, hoe groter de eer van de koning. Vele. Vele woningen. Ach, het is zo ruim bij de Heer. Maar hoe weet ik nou dat ik daar binnenval bij die vele? Nou, weet je hoe dat nou weet? Als je in je leven gaat leren erkennen dat het niet door jouw doen is, maar door zijn doen. Niet door wat jij allemaal aan werk doet, maar wat zijn werk, wat zijn liefdedienst, wat zijn slavendienst is geweest. Zijn werk, zijn doen, zijn doen. Ik zal u loven omdat u het hebt gedaan. Om te dienen, uw doen, omdat u het gedaan hebt. Omdat u het werk volbracht hebt. Nou, dat is nou de hoofd, dat is nou de hoofdzaak van het evangelie. Ik kan dat niet genoeg benadrukken. Hoe krijg ik daar nou deel aan? De hoofdinhoud van het evangelie is niet, doe dit, of doe dat, of gebruik de middelen, of bid, of lees, of kerkt. Dat is de wet. Weet je wat het evangelie is? Dat is... Geloof alleen in die ander die het gedaan heeft. Niet doen van jou, maar gedaan door een ander. Dat is het. Zie op naar het kruis en hoor dat hij roept. Volbracht. Grote werk gedaan, het offer gebracht. De schuld betaald, het rantsoen betaald. Het bloed gevloeid. Weet je wat God van je verwacht? Dat je voldaan bent met zijn werk. Dat is het. Dominee, ik ga vanaf nu in alle ernst bidden om geloof. Zelfs dat moet je niet doen. Want in alle ernst bidden om geloof, dan maak je nog van je ernst om te bidden om geloof, maak jij je Christus. Maak er aller ernst mee om eenvoudig te geloven in hem. Dat is één van God die verwacht van jou alleen maar dat je met zijn zondedragend werk van zijn zoon, dat je daarmee tevreden bent. Is er nog hier iemand die wat te doen heeft voor de Heer Jezus? Kan hij nog wel voor je doen? Mag hij je zalig maken? Wil jij je laten zaligen, laten bedienen? Dan heeft hij er veel voor over gehad. Ik kan die prijs der zielen niet betalen. Weet je wat je mag doen? Weet je wat u mag doen? Moet dan toch wat doen, dominee? Nee, joh, je hoeft niks te doen, maar weet je wat je mag doen? Je mag gaan zingen. Ik kan die prijs der zielen, ik kan dat niet betalen. Maar weet je wat je mag doen? Ik wil zingen van mijn heiland. Van zijn liefde. Wondergroot. Ik wil dat wonder gaan verhalen. Welk wonder dan? Hoe hij op zich nam mijn straf. Hoe in liefde en genade hij het rantsoen gewillig gaf. Met zijn bloed kocht hij ook mij. Aan het kruis schonk hij genade op mijn schuld. En ik was vrij. Zoveel is een mens waard. Hoeveel is een mens waard? Hoeveel is een mens waard? Een chemicus die zou kunnen zeggen, als je een mensenlichaam analyseert, dan is die misschien 10 euro waard. Een beetje kalk, een beetje water en een beetje vet, waar je een paar stukken zeep van kan maken. Al totaal 10 euro. Een directeur, wiens dochter is ontvoerd, zegt, ik heb een miljoen over voor mijn dochter. Mijn dochter is maar 1 miljoen euro waard om ze vrij te krijgen. Iemand die op de rand staat om zichzelf van het leven beroofd, die zegt, leven is allemaal niks waard. Geen miljoen, geen tien, die helemaal niks waard. Maar de Heer Jezus zegt, zo hoog taxeert Hij uw ziel, uw lichaam, u als mens. Je bent zo kostbaar voor Hem. Is er één die om je geeft, die alles heeft opgegeven, al zijn glorie heeft afgelegd en die zichzelf heeft overgegeven aan jou. Nou gemeente, ik ga eindigen. Ik was u nog één ding verschuldigd. Ik moet nog even zeggen. Die kostbare gedachte, zo nieuw, maar zo heerlijk, zo aanbiddelijk. Dat de Heer Jezus niet alleen slaaf geworden is, maar dat Hij dat in eeuwigheid blijft. Dat zou ik nog gaan uitleggen. Hè? Nou, twee zinnen dan. Niet alleen toen hij op aarde was. Maar ook nu verricht hij het werk. Is hij een dienaar in de hemel. Wat denkt u dan aan, Domen? Weet je wat ik eraan denk? Dan denk ik bijvoorbeeld aan deze tekst. Dat de Heer Jezus nu nog steeds in de hemel. Dat hij mijn voorspraak is. Bij de Vader. Als ik gezondigd heb. Dan neemt hij het voor me op. Ten behoeve van mij. Dat is dienend werk. Dat hij voor me bidt. Dat hij voor me bidt. En voor me pleit. Vader, ik wil. Dat waar ik ben. Zij zullen zijn die gij mij gegeven hebt. Dat hij bidt voor mij. Dat mijn geloof niet op zal houden. Dat is dienend werk dat Jezus in de hemel doet. Nog uit liefde. Een dienende Jezus in de hemel. Dat hij zorgt dat al de zijnen straks in de heerlijkheid veilig zullen aankomen. Dat er geen eentje zal worden gemist. Dat is dienend werk vanuit de hemel. Dat hij zijn gemeente, Efeze 5, dat hij zijn gemeente nog steeds reinigt door het water van het woord. Het staat er letterlijk. Zoals hij de voeten van de discipelen heeft gereinigd, zo reinigt hij nog steeds de gemeente door het water van het woord. Dat is dienend werk wat Jezus nog steeds in de hemel doet. En straks bij de wederkomst, ja, dat is helemaal geweldig. Er is één tekst waarvan, ik heb er zitten kijken in verschillende commentaren. Maar die commentaren die zeggen wel, dit is zo'n wonderlijke tekst. Dat is de meest wonderlijke tekst uit de hele evangelie. Mag ik die tenslotte nog lezen? Lees u maar eens even mee, Lucas 12, vers 37. Lucas 12, vers 37. Nou, daar zou ik echt een streepje bij zetten. Als de Heer Jezus straks terugkomt in de wederkomst, dan zal hij nog dienen. Waar gaat het in Lucas 12 over? Wees waakzaam, laat uw lendenen om Gods en lampen brandend. Wees gelijk aan mensen die op hun Heer wachten wanneer hij terugkomt. Vers 36 van de bruiloft, om hem als hij komt en klopt meteen open doen. Dan komt het. Zalig, vers 37, zalig zijn die slaven die de Heer bij zijn komst wakend zal vinden. De Heer, dat is de Heer Jezus, Heer en Meester. En die slaven die wakend zijn als hij terugkomt, en dan staat er dit. Voorwaar, ik zeg u, dat hij, die Heer, hij zal zich omgorden en hen die slaven aan zijn tafel nodigen. En hij zal bij hen komen om hen te dienen. De Heer Jezus zal straks bij de wederkomst, als hij al die getrouwe dienaars van hem, knechten, slaven en slavinnen. Als die zo bezig zullen zien in zijn dienst. Hij zal zo geroerd zijn door hun trouwe dienst. Dat hij ze mee zal nemen aan de bruiloftstafel van het lam. En dat hij ze neer zal zetten dicht bij zich. En dat hij als Heer dan hen gaat bedienen aan die koninklijke dis. Ziet u dat het waar is? Hij zal zich omgorden. Net zoals hij dat deed in Johannes 13 bij de voetwassing. Bij de wederkomst. De Heer wordt weer knecht. Is en blijft knecht. Om zijn slaven te dienen. Dienende liefde. Wie is groter? Degene die aanlicht of degene die dient? Is het niet degene die aanlicht? En daarom is het des te wonderlijker. Dat hij nou zal dienen. Al die knechten. Die hij straks aan zijn tafel zal doen aanliggen. Dan blijft er maar één ding over. En dat is vol bewondering hem de dank van ons hart te brengen. Amen. Dan zingen we Psalm 119, vers 81. 119, vers 81. We gaan nu verder met het lezen van het formulier. Laten wij nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heer voor ons het avondmaal heeft ingesteld, namelijk dat wij dit doen tot zijn gedachtenis. Wij zullen hem op de volgende wijze gedenken. Wij vertrouwen allereerst in ons hart en volle dat onze Heere Jezus Christus volgens de belofte die van het begin aan de vaderen in het Oude Testament aan hen gedaan zijn, door de Vader in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld. In het bijzonder toen hij onder de last van onze zonde en van Gods toorn in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgeperst. Daar werd hij gebonden opdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld opdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelfs zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren opdat hij de schuldbrief van onze zonde eraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, toen hij met luide stemmen riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij met zijn dood en bloedstorting het Nieuwe en Eeuwige Testament, het verbond der genade en de verzoening, bevestigd toen hij zei: het is volbracht. Opdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood, dankte, brak het, gaf het zijn discipelen en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij na het avondmaal de drinkbeker, dankte, gaf hen die en zei: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt, tot vergeving van zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat betekent zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood en vergiet mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven. Even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt. En even zeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Uit deze instelling van het heilig avondmaal door onze Heer Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en vertrouwen richt op zijn volkomen offer. Dat eenmaal aan het kruis is geschied, want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis is hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommen, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Zo hebben wij door die geest die woont in Christus het hoofd en in ons zijn leden, met hem waarachtige gemeenschap en krijgen wij deel aan al zijn weldaden, het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden. Zoals de heilige apostel spreekt, één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij allen één brood deelachtig zijn. Uit vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken. En uit vele gepeste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank, die zich tot één geheel mengt. Zo zullen wij allen die door het waarachtige geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen, omwille van Christus, onze geliefde zaligmaker, die ons tevoren zo bijzonder heeft liefgehad. Dit zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Daartoe help ons almachtig en barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Laten wij nu, opdat wij dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade in het gebed aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest zo in onze harten wilt werken dat wij ons met waarachtig vertrouwen hoe langer hoe meer aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Wij bidden u dit opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden. En wij niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament en verbonden genade, dat wij er niet aan twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn, die ons onze zonde nooit meer toerekent en die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefheid met opgeheven hoofden onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterk in het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus. Amen. Terwijl de tafel zal worden toebereid, verzoeken we de gemeente te zingen het Psalm 124. Psalm 124, vers 1 en vers 4. Opdat wij dan met het waarachtig hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen. Niet twijfelend of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Is nog plaats. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt. Eet. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. lees met u een paar versen uit Filippenzen 2. Filippenzen 2, vers 5 tot en met 8. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die in de gestalte van God zijnde het geen roof geacht heeft om aan God gelijk te zijn. Maar hij heeft zichzelf vernietigd, ontledigd, de gestalte van een slaaf aangenomen hebbende en is aan de mensen gelijk geworden. En in de gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, tot de dood aan het kruis. Wij zingen nu samen uit de lofzang van Maria en daarvan vers 1. Mijn ziel verheft Gods eer. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees met u een enkel vers uit Jesaja 57. Jesaja 57. Vers 18 en vers 19. Ik zie hun wegen en ik zal hen genezen. En ik zal hen geleiden en hun vertroostingen wedergeven, namelijk aan hun treurigen. Ik schep de vrucht der lippen, vrede. Vrede degene die verre zijn en degene die nabij zijn. Zegt de Heere, ik zal hen genezen. We zingen nu de lofzang van Maria en nu vers 3, hoe heilig is zijn naam.